Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
The ladies not for turning.
But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Een goedemorgen, Conor.
Goedemorgen. Het is de 7e aflevering alweer van Van Beckhoven's Britten vandaag. En we zijn weer terug. Okay. Waar het allemaal begon, namelijk bij aflevering 1. De oorlog tussen Prins Harry, de freelance royal in Montecito, Californië.
Oh ja.
En de Britse schandaalpers. Want ja, deze week toch wel echt een historisch moment. Stond Prins Harry in de rechtbank in Londen voor een verhoor in één van zijn zaken tegen de pers. Die tegen de Mirror Group newspapers. De uitgever van onder andere de Sunday Mirror en de Sunday People. En het gaat allemaal over het vermeend hacken van zijn telefoon. Maar ook over blagging. Dat is je voordoen als iemand anders om zo aan privéinformatie te komen. En het oneigenlijk gebruik van privédetectives. En ja, hij is historisch niet alleen vanwege de omvang van de zaak, maar ook omdat Harry de eerste royal is in ruim 130 jaar die in de rechtbank wordt verhoord. Lia, weet jij uit je hoofd nog wie de vorige was?
Nee.
Ik heb het even opgezocht. De vorige royal die aan een kruisverhoor werd onderworpen, dat was Edward VII. Dat is de zoon van Victoria.
Ja.
Dus de vader van George V. De opa van Edward VII en George VI. En dan dus de overgrootvader van Elizabeth. En dus de bedovergrootvader van Harry, als ik het zo goed zeg. Ja, dat is een interessante vent in elk geval. Hij moest destijds twee keer getuigen in verschillende zaken. De eerste was een beetje een trieste zaak van een mevrouw die onder andere met hem vreemd was gegaan. En die werd dan aangeklaagd door haar echtgenoot. Maar er was ook een zaak over een illegaal potje baccarat. En dan heb ik in de Times gevonden destijds inderdaad een illegaal kaartspel. Die prins was hij toen nog. Die had stiekem een potje gespeeld op een huisfeest in Yorkshire. En een vriend van Albert die werd daar vervolgens beschuldigd van vals spel. En die vriend, dat was luitenant-kolonel William Gordon Cumming, die werd vervolgens gedwongen door de rest om een bevel te ondertekenen dat hij nooit meer zou kaarten.
Tuurlijk.
En dan zou de rest zijn mond houden. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. De pers kreeg er lucht van. Gordon Cummings die klaagde de gastheer aan voor smaad. En daarom moest Albert getuigen om een potje kaarten. Dus dat is in elk geval andere tijden.
Andere tijden. Albert was ook heel erg nerveus, hè, begrijp ik uit de krantenverslagen van die tijd. Nou, dat was Harry niet, moet ik je zeggen. Harry stond dus gisteren voor het eerst terecht. Nou ja, hij werd in ieder geval verhoord in de getuigenbank. Over het feit dat hij de Mirror Group, zoals je zegt, aanklaagt. Hij begon gisteren met 50 pagina getypte getuigenverklaring.
Ja.
Over hoe de Britse pers, de Britse tabloids, zijn leven verknald heeft. Hè, dat hij vanaf zijn geboorte bespioneerd is. En dat is eigenlijk ook de strekking van zijn verhaal. Harry zei dat hij als kind eigenlijk achtervolgd is, achterna gezeten is door de tabloids.
Ja.
Dat er vaak negatieve verhalen over hem gepland zijn. En dat heel veel van die verhalen de verhouding bepaalde die hij had met zijn familie en zijn vrienden.
Ja.
Nou ja, er zijn miljoenen verhalen over hem geschreven. En er zijn volgens hem in veel van die verhalen dus illegale methodes gebruikt om aan bepaalde informatie te komen.
Mm-hmm.
En van 33 zegt hij daar bewijs van te hebben, te kunnen leveren aan de rechtbank dat die methodes inderdaad illegaal waren.
Ja.
En dat is de reden waarom die dus nu begonnen is met deze zaak, met deze kwestie.
Ja, ik moest wel lachen om een zinnetje uit het live-verslag van The Guardian. Want alle kanten doen hier natuurlijk ook uitgebreid verslag van.
Ja, verslag van.
Dat Harry bij aankomst bij de rechtbank voorbij de Haag pers en fotografen liep. Ik dacht, even gezellig een praatje staan maken.
Precies. En Conor, wat ik ook opmerkelijk vond, was dat hij in die getuigenverklaring zei dat de Britse pers en politiek hebben een bodem bereikt.
Ja.
denk, hallo, hier hebben we één royal die niet boven de politiek staat.
Ja, ja precies. Dat, had ik ook, dat viel mij ook meteen op. Dat is echt een stijlbreuk. Ja, dat is echt een stijlbreuk ten
heel
opzichte
erg
van de rest van het
koninkrijk. Dat je zo... Precies, dat je je zo, dat je je zo uitspreekt. Maar goed, hij wil dus de Daily Mirror, om te beginnen, hè, de Mirror groep kranten. Hij gaat daarna nog twee grote andere Britse krantenorganisaties te lijf om dezelfde reden, namelijk het illegaal verkrijgen van informatie over hem. Maar hij zegt ook in die getuigenverklaring dat hij de krant aansprakelijk stelt voor de pijn. En hij zegt, en in sommige gevallen de waarschijnlijk onbedoelde dood die ze op hun geweten hebben. Ja. En dat is zijn punt. De grote Britse media's die staan overal boven en buiten, zijn erg machtig, hebben veel zeggenschap, maar zijn zelden verantwoordelijk ergens voor. En hij wil ze echt voor het eerst, zegt hij, aansprakelijk stellen.
Ja, ja, ja. En in deze eerste dag van het proces was het eigenlijk voornamelijk, volgens mij, de advocaat van de kranten die aan het woord was, hè, in dit verhoor.
Jazeker.
En het was, dat is dan altijd lastig. Rechtbankverslag, dat is echt een ander vak. Want je hoort dan alleen maar de kant natuurlijk van één kant. En mijn gevoel daarbij was wel bij wat ik las, dat ik dacht, nou, zo sterk staat hij hier niet in zijn schoenen. Maar de andere kant van het verhaal moet natuurlijk nog komen.
Ja, maar de verschillende keren zegt die advocaat van de Daily Mirror... U zegt, we hebben ook geleerd dat Harry aangesproken wil worden... in eerste instantie met koninklijke hoogheid en daarna met prins Harry. Maar de advocaat van de kranten die zegt ook... u heeft het over 33 artikelen. U zegt van al die artikelen dat u kunt aantonen... dat er informatie in staat die op illegale manier verkregen is. Heeft u al die artikelen dan, ook al die honderden... die u ook noemt in uw verklaring, gelezen? Nee, zegt Harry, ja, waarschijnlijk wel. Hij zegt, maar ja, gelezen. Kijk, sommige dateren van 20 jaar geleden. Ja. Hoe weet u dan dat u zoveel mentaal letsel heeft opgelopen door wat de kranten schrijven, als u zich die verhalen niet kunt herinneren? Ja. Dus zo gaat het iedere keer. En dan noemt die de advocaat, de jurist, noemt één voorbeeld van één verhaal. En die zegt dan, ja, maar de informatie uit het verhaal is al langer gepubliceerd. Dat was al langer bekend. En Harry zegt, wie zegt dat al lang bekend? Nou, dat staat in de Daily Mail, een andere krant. Ja, dat zegt de Daily Mail, zegt Harry dan, dat zij het op een andere manier verkregen hebben, maar dat is niet zo. Ja. Maar het staat hier zwart op wit, zegt dan de advocaat. En dan zegt Harry, dat zegt u. Dat gelooft u toch niet? Dat is toch niet zeker? Dat zegt toch niks? Nou ja, zo'n gesprek heeft zich eigenlijk de hele dag gisteren voltrokken. Ja. En ik denk vandaag meer van hetzelfde.
Ja, ik ben benieuwd. Ik ga vandaag zeker weer kijken. Waar ga je op letten in de dag van vandaag?
Waar ik op ga letten is... Kijk, dit is natuurlijk ontzettend riskant, hè, voor Harry om dit te doen. Mm-hmm. Maar waar ik op ga letten is inderdaad hoe sterk hij staat. Ja. Wat erbij opvalt is, wat je dan merkt, want het wordt niet live uitgezonden. Hè, je moet het echt, tenzij je er zelf bij zit, moet je het echt volgen via de kanalen die je noemt, dus de gewone bladen. Die er allemaal live verslag van doen. Maar hem is zeker opgedragen, Harry, door zijn juristen. In godsnaam, man, wind je niet op, maak je niet boos. Ja. Blijf kalm, want hij schijnt super beleefd te zijn. Hmm. En zo zachtjes te praten, dat regelmatig gezegd moet worden, kunt u, mag het een beetje harder, alsjeblieft.
Ja.
Maar ik vraag me inderdaad, maar ik vind hem vrij zeker.
Ja.
Vrij zeker van zijn zaak. Maar het ligt er aan, als je als rechter zegt van, denkt van, nou, die man denkt dat deze 33 artikelen duidelijk maken dat de kranten op niet wetmatige manier aan informaties over zijn leven zijn gekomen, maar hij heeft ze niet allemaal gelezen. Mm-hmm. Ja, dan staat hij er inderdaad zwak voor. Maar als je ervan uitgaat dat echt, wat zullen we zeggen, circumstantial evidence is, dan denk ik dat hij misschien beter uit de verf kan komen. Ja. Ik weet het niet. Het is heel moeilijk om te zeggen.
Ja, voorspellen blijft heel lastig.
Het is een civiele zaak ook. Hè. Dus er is, en het is geen zaak waarbij een jury, waarbij er een jury aan te pas komt. Mm-hmm. Want dat merk je ook hè, in Britse rechtszaken. Dan merk je echt dat de jury bespeeld wordt door de advocaten. Maar dat is nu niet het geval. Het gaat echt om het overtuigen van één enkele rechter.
Ja. En in die grote aanklacht staan ook een paar best wel opzienbarende cijfers. Hè? Als we kijken specifiek naar de klacht tegen de Mirror Group. Die zouden bijvoorbeeld 25 privédetectives hebben die Harry volgden. Dat spreekt
dat
niet.
Dat staat ook in de documenten.
Ze,
ja. Ja, dat staat ook in de documenten die zijn overhandigd aan de rechtbank. Dat de Mirror alleen al, we hebben het over één krant, die 25 detectives zou hebben ingehuurd om Harry te volgen. Mm. En dat doe ik met circumstantial evidence.
Ja.
Dus daar moet je op letten, denk ik ook. Maar kijk, het gaat wat Harry betreft niet alleen om hem.
Ja.
Hè? Het gaat wat hem betreft, hij heeft... zijn levenswerk is de Britse tabloidcultuur om zeep te helpen.
Ja.
Om de Britse schandaalkranten te fatsoeneren.
Ja.
Hè, en hij zegt, het gaat niet alleen om de tabloids die levens verpesten. En niet alleen van rijke, bekende, koninklijke lieden als meneer zelf. Maar ook enorme invloed hebben op de politiek.
Ja.
En hij zegt, vreselijk veel slachtoffers gemaakt hebben.
Ja.
En dat is ook zo. Ik bedoel, The Mirror heeft al 100 miljoen pond uitbetaald aan gedupeerden.
Mm-hmm.
En er zijn waarschijnlijk nog veel meer mensen die niet eens weten dat ze destijds zijn afgeluisterd of bestolen of achterna gezeten door zogenaamde privédetectives of verslaggevers.
Ja.
En die als Harry deze zaak zou winnen bijvoorbeeld, zeker naar voren zullen komen en genoegdoening gaan eisen.
Ja, denk je dat? Hoe zou dan die situatie zich ontwikkelen, denk je? Als stel Harry die wordt nu in het gelijk gesteld, wat gebeurt er dan?
Als hij in het gelijk is, dan gebeurt dit dus. Dan krijg je nog veel meer mensen.
Ik ben zo'n slachtoffer. Ik weet eigenlijk helemaal niet dat ik in zo'n dossier voorkom. En dan wint Harry. Wat gebeurt er dan? Hoe komt dat dan aan het licht dat ik bijvoorbeeld ook gevolgd ben?
Nou, omdat dat in de rechtbank naar voren komt.
Ah.
Er gaan ontzettend veel verhalen. Kijk, deze zaak gaat weken, maanden duren. Er gaat ontzettend veel verhalen naar voren komen. Alle details over wat er wanneer gebeurd is. Wat de kranten nog meer deden en met wie. Die gaan gehoord worden. Want nogmaals, de Britse pers gaat... iedereen aan wie de pers denkt een sappig verhaal te kunnen vinden. Dus het gaat over tv-persoonlijkheden, maar ook over nabestaanden van slachtoffers bij terreurzaken. Terreuraanslagen bijvoorbeeld, die zijn ook gevolgd. Mensen waarvan de Britse pers vermoeden dat ze connectie hebben met pedofielen of met moordenaars.
Ja.
De buren daarvan, de grootouders daarvan, de kleinkinderen daarvan, die zijn allemaal... of waren zeker destijds, want deze zaak van Harry gaat vanaf 1995 tot 2011... dus tot dat moment waren al die mensen potentieel doelwit van de Britse pers. En heel veel weten dat niet.
Ja.
Dus als ze nu horen, omdat dat uitkomt in de zaak die Harry heeft aangespannen... dat een zaak is en Harry wint, dan zullen ze zeker te hoop lopen bij... bij die kranten.
Ja,
duizenden, precies. Weet je, Connor, duizenden hebben dat al gedaan.
Mm-hmm.
Bij de Murdoch-kranten, de Times, de Sun, de Statesman News of the World en de Sunday Times, hebben de afgelopen 12 jaar 18.500 mensen zich gemeld.
Dat is niet normaal.
En allemaal hebben ze het gegooid op een schikking. Ze hebben het over één krantengroep.
Ja.
En het heeft Murdoch ruim 1 miljard gekost tot nu toe. En niemand praat over. Ja. Er wordt heel weinig aandacht aan besteed. En het is een gigantisch schandaal. Maar je zal er heel weinig over lezen.
Ja, dat is toch wel opmerkelijk dat dan zo'n... Ja, een prins. Ja, dat blijft toch wel heel interessant aan dit verhaal. Dat een prins nou degene is die... Dan wordt het een soort sprookje.
En weet je waarom?
Die een lans breekt voor... wanpraktijken bij die kranten.
Precies. En weet je waarom? Omdat Harry de twee eigenschappen heeft die nodig zijn om het op te nemen in een rechtbank tegen de pers. En dat is, hij is heel erg overtuigd van zijn eigen gelijk en totaal gecommitteerd. Ja. En op de tweede plaats, misschien nog wel belangrijker, hij heeft het geld.
Ja, ja, schat hemeltje rijk.
Weet je nog? Want ik weet nog, ik was het vergeten, maar inderdaad in onze eerste uitzending hebben we het gehad over Sienna Miller. Ja. Weet je nog, toen we het hierover hadden. En dat is die acteur die, ik geloof, vorig jaar met tranen in haar stem, oké, het is een acteur, maar toch, ik denk wel dat ze het meende, zei dat ze helaas haar zaak moest intrekken. En het op een akkoordje moest gooien met de krant. En ze had echt hele goede aanwijzingen dat de Sun haar gehackt had.
Ja.
Omdat ze het niet kon betalen.
Ja. Ja,
en dat is het probleem. Daarom zijn al die zaken op den duur op een akkoordje gegooid. Omdat het fantastisch duur is in het Verenigd Koninkrijk om een smaadzaak aan te spannen en te winnen.
Ja, ja, ja. En die Sienna Miller, dat is echt, ik denk dat de meeste mensen er wel kennen, maar dat is echt geen B-acteur of zo. Dat is echt gewoon iemand met genoeg op de bank. Hey, wat zou het voor wat zou het voor Harry en de pers betekenen als hij deze zaak verliest?
Als hij deze zaak verliest, nou ja, ik denk dat Harry zijn gezicht bijna dan niet meer kan laten zien in het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader heeft ook altijd tegen hem gezegd: doe dit nu niet, Harry, darling boy. Doe dit nu niet, want je kunt het tegen de Britse pers niet winnen. Mm-hmm. En William is afgekocht. Ook weer volgens de documenten die nu dus in de rechtbank liggen. William is ook gehackt en heeft op een akkoordje gegooid met de Britse pers in ruil voor 1 miljoen.
Ja.
En voor het feit dat de pers zich daarom rustig houdt. Maar ik denk als Harry verliest, dan zal hij nog meer gehaat worden. Dan zal de Britse roergemeente de verhouding met zijn familie zal verslechteren. Het gaat me natuurlijk fantastisch veel geld kosten. En ik denk ook een reputatie.
Ja.
Terwijl als hij wint, denk ik, en kijk, de meeste Britten, tenminste die ik recentelijk gesproken heb, zeker geen doorsnee van de bevolking, maar mijn kennis en vrienden, die zeggen: oh nee, niet meer, we willen niks meer van Harry weten. Ja. Maar ik denk dat het belangrijke is, je moet even door het feit kijken dat hij een prins is en je moet kijken, denk ik, wat hij wil bewerkstelligen en hoe de pers in zijn werk gaat.
Ja,
en hij, vanuit zijn optiek is het interessant om de Britten te laten weten, zover gaat de pers. Dit doen ze allemaal.
Ja.
En ze doen het grotendeels ongestraft. Dus als hij verliest en hij zou dit boven tafel weten te krijgen, een soort van bewustwording, die er is, maar latent, duidelijker maken dan. En hij zou, want dit gaat fantastisch veel kosten, ook al verliest hij, en hij zou Daily Mirror in dit geval financiële poot uitdraaien. Nou, dan kun je zeggen dat hij toch wel een deel van de zaak gewonnen heeft.
Ja, ja. Ja, ik vond dat er zat iets heel interessants in wat je zei. Want het is natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat een hoop Britten best wel Harry en Meghan moe zijn. Maar dat is natuurlijk niet zijn schuld dat hij zoveel ontelbare duizenden keren in de krant heeft gestaan.
Nee, maar je kunt zeggen, zoals de rest van zijn familie doet, nou, we gooien het op een akkoordje met de tabloids.
Ja.
We zorgen dat we ze te vriend houden door ze uit te nodigen. Ik bedoel, Camilla luncht met mensen als Piers Morgan. En dat doet ze echt niet omdat ze helemaal weg is van die man. Maar ze doet dat omdat ze het belangrijk vindt dat ze een positieve berichtgeving krijgt.
Ja.
Harry is boos en Harry is getraumatiseerd, denk ik. Tenminste, die indruk heb ik nog steeds over wat er destijds gebeurde toen zijn moeder overleed, toen hij 12 was.
Ja.
11 of 12. En Harry wil wraak.
Ja.
Harry wil zich wreken voor de dood van zijn moeder, waar hij toen niets aan kon doen. En dat gebeurde toch. En dit is zijn kans.
Mm.
En daarom doet hij het. En echt, dit is roekeloos bijna, maar het is zeker riskant. Maar het kan hem niks schelen. Hij gaat ervoor en het moet. Hij ziet het ook een beetje, denk ik, als een plicht, als een kruistocht.
Ja, ja, zeker. En je noemde Piers Morgan. Dat is een opmerkelijke naam in dit verhaal. Want Deze zaak is zo groot dat zelfs in eigenlijk bijna willekeurige podcast die ik luister, komt het naar voren. Zoals hoorde ik laatst Alistair Campbell, de oude communicatiechef van Tony Blair, nog zeggen dat hij ook getuigd had. Maar er is één persoon die niet op komt dagen voor dit alles. En dat is de toenmalige baas van The Mirror. En dat is Piers Morgan, hè?
Ja, hoofdredacteur. Ja. Onder andere van de Mirror, inderdaad. Inderdaad, een van 's werelds best betaalde journalisten. Bekend ook in de Verenigde Staten. Nog steeds een mediapersoonlijkheid.
Ja. Hij heeft altijd ontkend. Van Britain's Got Talent, denk ik.
Ja, altijd ontkend dat hij betrokken was bij het hacken van telefoons. Onder zijn leiderschap. Van de Daily Mirror had je inderdaad ook die 25 privédetectives die zijn uitgezet om, of zouden uitgezet zijn, om Harry te bespioneren. Maar, zegt Morgan dan, niks mee te maken. Dat weet ik, heb ik helemaal geen idee. Ik werk met honderden redacteuren en wat die allemaal doen, ik heb geen idee. Maar goed, Harry beweert dus dat onder zijn leiding, dat zei hij gisteren ook, gesprekken van zijn moeder zijn afgeluisterd. Gesprekken met een destijds een zieke, dat was in 1997, met een zieke Britse televisiester. Die zat in een verslavingskliniek. Diana wilde die man helpen. Ze bezocht hem, Michael Barrymore, een aantal keren. Totdat informatie over haar bezoeken gepubliceerd werden in The Mirror. Nou, Diana zou zich daar zo diep voor geschaamd hebben, hè, dat ze, ik geloof, 3 brieven schreef aan Dean Barrymore en haar excuses aanbood en zo. Ja. Maar Morgan zelf, natuurlijk weet hij daar helemaal niets van. Maar hij zal zeker niet getuigen. Ik denk dat hij het net zoals iedereen de zaak volgt vanaf de zijlijn. Hè? De advocaten van The Mirror die strijden de strijd, die leveren het gevecht tegen Harry namens hem.
Ja.
Maar weet je, vertegenwoordigers van The Mirror die hebben al gezegd dat artikelen onder zijn leiding op een illegale manier verkregen zijn. Ja. En een aantal van zijn redacteuren en onderzoekers zijn destijds gearresteerd. Maar de man zelf, Piers Morgan, heeft altijd ontkend.
Ja, en tot op de dag van vandaag is hij een van de grootste criticasters op Harry en vooral Harry en Meghan. Hè?
Daarom juist.
Keer op keer.
Ja, dat zei Harry ook in de rechtszaal, precies. Ja, dat zei Harry ook in de rechtszaal. Harry zei gisteren, want hij noemde Piers Morgan bij naam. En hij zegt, omdat Harry op tv en in de pers en waar hij maar kan, het heeft over deze zaak, dat de reden is waarom Piers Morgan de frontale aanval geopend heeft tegen hem en tegen Meghan Markle als wraak. Of zegt Harry, even kijken, had het opgeschreven. Letterlijk zegt Harry, of in de hoop dat ik alsnog afzie van deze rechtszaak. Dus hoor ik je vragen, waarom daagt niemand Piers Morgan, weet je wel, voor de rechter, hè? Omdat hij toch verdacht is, op zijn minst in deze. Maar het punt is, Harry probeert het dus via deze zaak, maar andere Britten niet, omdat onder de Britse smaadwet het enorm moeilijk is om mensen uit te dagen. Het is niet alleen enorm duur, wat we net zeiden, maar je loopt al meteen aan tegen regel 36. En dat betekent dat als jij gedupeerd bent, of je voelt dat je dat bent, je gaat naar een tabloid en die tabloid zegt na veel wik en wegen, oké, je heeft gelijk, weet u wat, als wij bieden u 1 miljoen en dan praten we nergens meer over. Ja. U mag daar niet over spreken verder. Hè? Een non-disclosure agreement wordt getekend. Wij bieden u 1 miljoen. Maar als je zegt, nee, dat wijs ik af. Ik wil niet 1 miljoen. Ik wil per se toch in de rechtbank. Ik wil hier rugbaarheid aangeven. Ja. En stel, je wint dan dat proces tegen die krant. Maar de rechter die zet jouw schadevergoeding neer op 950.000. Dan, ook al heb je dan gewonnen, dan moet jij de kosten betalen van de tegenpartij. En dat is het probleem. Dan moet jij je huizen daarvoor verkopen, hè, om advocaten van de tegenpartij te vergoeden. Mensen waar je een bloedhekel aan hebt.
Ja.
Mensen doen dat niet. Die hebben dat geld er niet voor.
Het is zo,
en dat is ook het grote. Dat is ook het grote probleem. De rechtbank, eerlijk gezegd, ik zei je net, alleen al de Murdoch-pers, alleen al de bladen van Rupert Murdoch in het Verenigd Koninkrijk, hebben 18.500 schikkingen gedaan. En eerlijk gezegd, de rechtbanken in Londen zijn dat zat. Want jarenlang al zitten ze met duizenden mensen die rechtszaken begonnen. Ja. Tegen de bladen, sinds dat hackingschandaal 12 jaar geleden begon. Iedereen bereidt zich voor, weet je wel, iedereen leest zich in. Iedere advocaat die ermee bezig is, die doet zijn best en zo. En dan ineens is het, hey, we blazen het af. Het gaat toch niet door. Ja. Nou, de rechters zijn dat een beetje boos. En daarom heeft Harry met deze zaak ook voorrang gekregen. Omdat de rechter zei, Harry heeft duidelijk gemaakt dat hij dus en vastberaden is en het geld heeft om het tot het einde toe uit te zingen. Ja. Daarom dient die zaak nu.
Ja, het lijkt een beetje een showproces, maar er staat toch echt wel heel erg veel op het spel hier.
Er staat heel veel op het spel. Ja. Dat denk ik ook. Inderdaad, ik zeg niet dat het overleven van de Britse dagbladen, hoewel niet iedereen zulke diepe zakken heeft als eigenaar Rupert Murdoch. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk ook, denk ik, het aantrekken van codes, van gedragsregels voor kranten. Dat is allemaal mogelijk. En natuurlijk de reputatie van de pers zelf. Ja.
Ja. Ja, wij gaan deze zaak hoe dan ook blijven volgen. Hij gaat nog een hele tijd duren. Voor vandaag, Lia, nog één ding. Want iets totaal anders. Maar na de Brexit was het VK natuurlijk eindelijk vrij om met welk land dan ook zelf een handelsovereenkomst te gaan sluiten. En deze week is eindelijk de lang verwachte deal met Australië ingegaan. En op de Australische tv was het in elk geval al feest.
Anyway, we have a new free trade agreement with the UK. Some British products will become cheaper. Exciting news. I just wonder, what does Britain actually have to offer us? I mean, there's a beautiful MGs. Yeah, if you can imagine the top-down Matty riding. Here we are. This is you riding to the Callide Power Station earlier this morning with the top-down. Your hair blowing freely in the wind. Oh, hang on. The MG's owned by a Chinese company.
Yeah, that's right. That's
so
true.
What else do they have? There's black pudding, Cumberland sausages. That's about it, isn't it?
Carlos, there's a Spice Girls CDs, a nice cup of English breakfast tea. Don't be so hard on the Brits.
All right, name one good export from the UK, Matty.
It's hard, isn't it? I suppose. The peas pies. I don't know. Yeah, it's very hard. But this is about what we sell to them, Carl. Like, yeah, so it's a good thing for us. Good thing for us because we get to sell more beef. And that's great for everybody in Australia.
All right.
Ai, dat is niet best, hè?
Voel je de pijn, Conor? Voel je de pijn?
Ja, toch wel.
Dat is natuurlijk de ergste belediging, hè? Als in het buitenland om je gaan lachen.
Ja,
ja.
Ja, maar wel, ja, het is toch ook wel gewoon een beetje grappig. Het lukt ze gewoon niet om iets te verzinnen wat ze eigenlijk zouden willen hebben van die Britten.
Nee, andersom ook. Maar ik kwam vond ik een heel sapper, een heel prachtig verhaal hierover tegen in Politico. Over dat eerste vrijhandelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk sloot sinds Brexit. En dat was met Australië. En inderdaad, het is een erg eenzijdig. Zoals je die mensen al hoorde zeggen van de Australische tv. De Australiërs die hebben er veel meer baat bij dan de Britten. Het geeft Australië een hele goede toegang tot de Britse markt.
Ja.
Dus meer voordelen voor de Australische veeboeren dan voor de Britse, die het ergste vrezen. Maar volgens Politico is dit allemaal in het voorjaar van 2021 bekokstoofd. Toen Johnson en zijn Australische Morrison, geloof ik, tegenhanger in Londen waren en dat akkoord ondertekende. En dat akkoord was jarenlang onderhandelen aan vooraf gegaan.
Ja.
Maar het was zo negatief voor Groot-Brittannië dat daarna regeringsjuristen 6 maanden geprobeerd hebben om het terug te draaien. Er was een technisch foutje, verkeerde berekening over het verschil tussen tonnen rundvlees die het Verenigd Koninkrijk inkwamen of die gewogen zouden worden met of zonder karkas. Dat heeft natuurlijk invloed op het sfeer.
Ja.
Maar een mooie anekdote vond ik hoe tijdens, net voor het diner, hè, de Britse en Australische premier het op een akkoordje gooide. En de hoge commissaris van Australië in Londen kon zijn oren niet geloven dat Johnson zo makkelijk akkoord ging met dit voorstel.
Ja.
Dus die rende naar de wc. Hij schreef heel snel op een stukje papier wat overeengekomen was. Hij overhandigde dat aan een assistent voordat hij zijn handen waste. En binnen de kortste tijd was dit vertaald door Australiërs en omgezet digitaal in een officieel document. En voordat Boris Johnson wist wat er gebeurde, werd hij aan het diner, kreeg hij een keurig document overhandigd in een officiële folder. En nog voordat ze aan het dessert toe waren, vroeg de Australische premier aan Boris Johnson, kon hij even hier zijn handtekening zetten? Tuurlijk, zei de premier. Ja, de volgende ochtend had je minister van Handel, Liz Truss, die werd verteld wat de avond daarvoor gebeurd was. En zij was woedend, omdat Londen dus veel meer concessies gedaan had dan nodig. Truss wilde de onderhandelingen opnieuw opengooien. De Australische premier zei over mijn lijk.
Ja.
Hij zei, als je dat doet, dan ga ik naar de Britse pers en dan vertel ik dat jullie in het eerste akkoord sinds Brexit al niet in staat zijn om je aan je woord te houden.
Ai, ai, ai. Wat een farce, zeg.
Dus op den duur werd een soort van compromis bereikt. Maar nogmaals, de boeren in het Verenigd Koninkrijk zijn niet happy.
Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, was die Brusselse bureaucratie toch nog ergens goed voor, hè? Het gebeurt niet zo snel, zoiets in Brussel, denk ik.
Nee. En op Boris Johnson, een man die niet erg zit met details en niet helemaal die dingen in zijn vingers heeft, om die daarop los te sturen, is ook niet handig geweest. Nee.
Hey, nou, dankjewel, Lia. Ik spreek je volgende week.
Tot volgende week.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.